Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Keep an Eye ondersteunt jong creatief talent in uiteenlopende disciplines. Van muziek, theater en beeldende kunst tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Piet Hein Eek voor design, Raquel Haver voor beeldende kunst of Hansje van Halem voor grafisch ontwerp. In deze aflevering is het jonge talent Martijn Smit. Hij studeerde in 2025 af als documentairfotograaf aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zijn vraag is voor Koos Breukel, de man die al zo'n 40 jaar portretten schiet van kunstenaars, politici en andere fotografen, maar ook onze koning of grote muzikanten als Lou Reed voor zijn lens heeft gehad. En Koos heeft een aantal bijzondere trucjes om geportretteerden tot een interessante pose te brengen. Koos en Martijn, fijn dat jullie er zijn samen en bij mij aan tafel zitten. Martijn, mag ik bij jou beginnen? Jij hebt net een succesvolle crowdfunding afgerond voor je eerste fotoboek.
Zeker.
After Kititze.
Ja.
Kun je kort vertellen wat voor werk je daar gemaakt hebt?
Ja, After Kititze is eigenlijk is mijn afstudeerproject geworden. En het gaat eigenlijk compleet over een dorpje in Noord-Bohemen in Tsjechië. In 2005 hebben mijn ouders daar een vakantiehuis gekocht. En eigenlijk ben ik vanaf dat jaar ben ik daar elke vakantie heen geweest. Dus echt als een toevluchtsoord bijna en de natuur ingegaan. En toen ben ik eigenlijk een beetje verliefd geworden op het medium fotografie ook in die periode. En eigenlijk ben ik daar 20 jaar teruggekomen. Maar wat ik eigenlijk miste in mijn connectie met die plek, het voelde eigenlijk als een tweede thuis, is de mensen die daar woonden en de cultuur waar ik me daarin bevond. Daar was ik nooit in geïnteresseerd. Ik ging altijd de natuur in en eigenlijk gaandeweg mijn fotografie pad ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de mens, dus in de portretten. Eigenlijk is het nu op een punt gekomen dat samenkomt. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in de mensen en de verhouding die ze hebben tot het landschap om me heen. Dus een heel lang verhaal, maar om het een beetje concreet te maken.
Landschappen en mensen.
Om een beetje concreet te maken ben ik daar teruggegaan naar datzelfde dorp om toch mijn connectie te onderzoeken die ik daar heb met die plek. Want het voelt altijd als een tweede thuis, maar wat betekent het dat het mijn tweede thuis is? En wie zijn de mensen die ik al 20 jaar mijn buren noem? En wat is de cultuur en de volksverhalen die hier al eeuwen leven en nog steeds?
En hoe wil je ze vastleggen? Hoe wil je ze portretteren? Want dat kan natuurlijk op 1000 verschillende manieren.
Zeker. En dat het heeft me aan het begin ook wat een beetje tegengehouden. Omdat ik toch... Ik wist ook niet precies hoe ze mij zagen. Omdat ik daar ook... als Nederlandse familie kwamen daar op vakantie en de contact bleef altijd toch wel een beetje bij zwaaien, omdat er taalbarrière was. En dus eigenlijk ben ik daar eerst heen gegaan, ook zonder camera. Ook met de vertaler mee en wat bevriende Tsjechische mensen die in de buurt wonen. Dus eigenlijk opnieuw de mensen leren kennen en op die manier ook mijn plek leren kennen. Ik wilde ze in de omgeving vastleggen, in de omgeving die voor mij vanuit mijn perspectief... wat Tsjechië is, wat het plattelandsleven in Tsjechië is. En zo heb ik de portretten gemaakt in het project.
Jouw vraag aan Koos gaat over het proces van portretteren. Eigenlijk misschien wat eraan vooraf gaat.
Ja, ik, zoals ik vertel, steeds meer geïnteresseerd geraakt in portretfotografie. In de connectie die je aangaat met een persoon. En hier kan je het mee oneens zijn, maar voor mij eindigt een portret eigenlijk bij het moment dat je de knop indrukt. En daaraan voorafgaand is zoveel ruimte waarin dingen ontstaan en waarin een connectie aangaat, maar ook wat ik in jouw werk herken, een bepaalde traagheid in zit, in dat proces. En ik ben benieuwd hoe belangrijk die traagheid is voor jou in dat proces van tevoren en wat ervoor zorgt dat dat voor jou dan een geslaagd portret veroorzaakt.
Dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ik denk er namelijk nooit over na. Wat ik wel altijd probeer bij het maken van een portret, dat ik een soort nieuwsgierigheid bij mezelf in stand hou. En ik ga er altijd vanuit dat ongeveer 10% van mijn werk dat een goed portret oplevert. Dus ik moet eigenlijk 100 mensen fotograferen, 10 goede foto's. En ik zoek het altijd heel erg in het terloopse. Dus het ziet er allemaal heel rustig uit. En ik heb mijn leven zo vormgegeven dat ik met de persoon, gewoon dat ik me er volledig op kan concentreren. En dat ik blindelings met die camera overweg kan. En dat ik dat recept eigenlijk al 40 jaar herhaal. En, ieder persoon... kijk, als het om je nieuwsgierigheid gaat, dan moet eigenlijk ieder persoon die moet er iets bij opwekken. Dus je zit te kijken van, nou, tegen een bepaald persoon moet je heel veel praten. Hm. Of je moet juist ruzie maken om iets van een confrontatie teweeg te brengen. Want dat kan namelijk in dat terloops hele goede foto's opleveren.
Heb je daar een voorbeeld van? Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, heel vaak. Doe ik nog steeds elke dag bijna. Ja.
Oh ja?
Als het nodig is, ja. Ja.
Wanneer is het nodig? Hoe voel je dat? En heb je een voorbeeld van wanneer het werkte?
Nou ja, het is ook een beetje de sport, hè. Dat als er niks gebeurt... En natuurlijk, je hebt het beroemde verhaal van het portret van Churchill... door Joseph Kars gemaakt. Joseph Kars was een Canadese fotograaf, portretfotograaf. En die moest Churchill fotograferen aan het eind van zijn carrière... En die man die was gewoon opgebrand, weet je. Die had die oorlog gewonnen tegen Hitler en die had helemaal geen zin meer in. Hij was gewoon oud en op.
Was klaar, ja.
Het was gewoon klaar. Dus die man die gaat voor die camera staan met zijn dikke sigaar, totaal futloos. En die kastje zit zo te kijken van, oh, dit wordt de slechtste foto van Churchill ooit. Dus die fotograaf raakt geïrriteerd en die pakt zijn sigaar af. En die oude Churchill, die werd toch een partij nijdig. En dat levert een fantastisch portret op. En als je je ergens aan ergert als portretfotograaf... en je hebt die behoefte om een goede foto te maken... want dat is wel belangrijk... ja, dan kan het wel eens gewoon in dat soort situaties ontstaan, zeg maar. En de traditionele portretregeltjes, zeg maar, die ooit bedacht zijn van... ja, mensen moeten ontspannen zijn als ze op de foto gaan. En dan heb je een fotograaf die zegt van... de ogen zijn de spiegel van de ziel. En dan heb je een fotograaf van... ja, dit is hem ten voeten uit. Gewoon, dat zei Paul Heuvel bijvoorbeeld altijd. Oh, kijk, ten voeten uit. En dan... ja. Maar dat is allemaal onzin. Het beste portret zit ergens in een... komt altijd uit een onverwachte hoek... En daarom is het ook goed, denk ik, dat je heel erg kijkt van... Je timing is belangrijk, je nieuwsgierigheid, je moet heel goed kijken. En je moet die situatie gewoon beheersen. En als die persoon die voor die camera zit, als die kwaad wordt of begint te huilen... dan heb je gewoon iets wat echt is, zeg maar. En dat moet je gewoon kunnen fotograferen. Dat beseffen veel kijkers niet... Maar als je naar een goed portret kijkt, de portretten die je eigenlijk niet helemaal snapt, dat zijn de beste foto's. Want dan raak je namelijk gebiologeerd. En dan zit je zo te kijken van wat is hier aan de hand? En dan denk je, als je heel lang kijkt, van nou, dit gaat wel echt heel erg over de spiegels van de ziel en ten voeten uit. En ik zit naar die man zijn geest te kijken, of niet, vrouw de geest te kijken, maar... Dat is het niet. Het is gewoon het feit dat je het niet snapt.
En dus mag het niet standaard zijn?
Ik probeer altijd elke dag weer opnieuw te beginnen. En je moet ook een soort naïef, een soort de nieuwsgierigheid van een kind hebben eigenlijk. Om dat, gauw als je het niet meer voelt, dan moet je er ook mee ophouden. Tenminste, dat is in mijn geval dan. Dan levert het ook helemaal niks meer op. Ja, dan krijgen we hele saaie foto's. Want dat gebeurt dus ook binnen een situatie waarbij je alles onder controle hebt. En als je het niet voelt, dan laat je dat ook zien. En dat kan af en toe ook wel een interessante foto opleveren. Maar ik trek mezelf graag terug. En dan een langere tijd. En dan ga ik mijn nieuwsgierigheid weer een beetje herstellen, zeg maar. En wat hij doet met zo'n reis, ja, dat is natuurlijk gewoon ook. Dat is ook een manier van je onderwerp vormgeven, je leven ook vormgeven. En het allebei zo vormgeven dat je in die situatie kan werken. Gewoon. En dat is eigenlijk de kracht van de fotograaf. Het is niet druk op dat knopje of met je iPhone Pro 17. Maar het is gewoon. De kunst zit het in het creëren van de situatie. Die je wil vangen. En dat kan je eigenlijk alleen maar goed doen als je erin zit. En als je het helemaal zelf bij elkaar gesprokkeld hebt. Een beetje boetseren van je onderwerp zo. En je moet een soort gekke eerlijkheid hebben en een intimiteit. En dat moet je ook kunnen voelen. Dus ja, en dan heb je gewoon in het terloopse de beste foto's.
En die afstand die jij neemt, bedoel je dan tijdens het fotograferen? Of?
Ja, die afstand is altijd heel intuïtief.
Ja, ja, want in hoeverre staat soms dan de camera bij jou in de weg eigenlijk met de connectie die je wil aangaan? Of heb je juist het gevoel dat het je helpt om uiteindelijk tot zo'n goede connectie te komen en tot een goed beeld?
Ja, nou, die camera's, dat is altijd wel een dingetje. Zo gauw als je je camera volledig onder controle hebt, dan moet je ook weer een andere camera gaan nemen. Want het is namelijk binnen het proces vaak wel goed, al loop je een beetje met die camera's een beetje te klooien, zeg maar.
Waarom is dat goed?
Nou, omdat dan, als je een camera hebt die je helemaal goed kent, dan komt er een soort routine in. En die routine is eigenlijk heel gevaarlijk. Gewoon.
Ik denk dat dat ook een beetje aansluit op mijn vraag.
Precies.
Want als je een camera, als je een beetje aan het kloten bent, dan ontstaat er die traagheid. En vandaar mijn vraag hoe traagheid bijdraagt voor jou aan het juiste moment. En als ik dat bij mezelf bekijk, is het meestal, want ik fotografeer digitaal, ik ken de camera redelijk goed. Maar meestal het portret wat ik uiteindelijk het beste het portret vind, is eigenlijk 9 van de 10 keer het laatste portret. Omdat ik zo lang bezig ben en eigenlijk de tijd aan het rekken ben, dat op een gegeven moment de persoon die voor de lens staat niet meer weet dat er een foto gemaakt wordt of afgeleid wordt.
Ja. En
dan heb ik wel het gevoel dat ik iemand echt vang, als je het zo wil noemen.
Nou, afwezigheid bij persoon is altijd heel mooi.
Ja.
Maar het mooiste is eigenlijk om de aanwezigheid met het afwezige te combineren, zeg maar. Dus dat jij bent er. Je bent aanwezig, de persoon is aanwezig. En daarin gebeuren gewoon dingen waarbij een van de twee zich op een manier terugtrekt of afwezig. Dan, ja, dat zijn vaak hele mooie foto's.
Hmm. Ja, en ik heb tot nu toe dan vaak personen voor de lens die niet gewend zijn aan het geportretteerd worden. Dus er ontstaat al een soort ongemak. Waarin je als fotograaf denk ik ook een bepaalde manier moet geruststellen, maar ook ja, toch gebruik moeten maken van die situatie om tot een interessant beeld te komen. Maar hoe werkt dat voor jou bijvoorbeeld bij mensen die je geportretteerd hebt, die dat wel gewend zijn, zeg maar, die vanaf punt 1 beginnen te poseren?
Acteurs, die vind ik heel lastig.
Ja.
Die vinden het ook fijn als ze heel professioneel bij de fotograaf gaan poseren. En zo zie je ook van, nou, kijk, mij zitten gewoon.
Ja, en heb jij dan trucjes om ze daar uit te halen of uit de concentratie?
Ja.
Of,
ja.
Wat doe je bijvoorbeeld? Noem eens een trucje. Als ze geen sigaar roken, want dan is het duidelijk. Maar.
Nou, ik heb een keer een sigaar van Wiegel afgepakt. Maar dat mislukte helemaal, want die werd zo kwaad, die liep meteen weg.
De voormalig VVD-prominent,
die werd heel kwaad, ja. En die liep terug en toen werden we door bewakers werd ik zo tegengehouden. En toen trok hij een grote doos met sigaren. Het pakte die nieuwe sigaren en die stak hij. Toen zat hij zo te kijken, zo met andere woorden. Deze jongen moet zo snel mogelijk verwijderd worden hier. Wow. Ja. Ja, wat doe je? Dit is eigenlijk een soort trucendoos die je hebt.
Ik las iets over Wilders.
Ja, Wilders. Ja, bij Wilders vroeg ik of hij aan de kerst wou denken.
Waarom?
Nou, omdat hij was heel erg. Het was een opdracht van een Amerikaans tijdschrift. Het was voor hem heel belangrijk. Hij had zijn haar geblondeerd, helemaal. Gewoon, hij dacht van, ik moet even goed naar de kappen voor dit. Want kom ik op de cover van het tijdschrift. Dat is mijn internationale doorbraak. En toen ging hij zo zitten voor die camera. Nou, het is natuurlijk een gespannen sfeertje. Er zijn allemaal beveiligers rond en zo. En, ik zit zo naar hem te kijken. Hij gaat zo zitten. Dus ik zit zo naar hem te kijken. Zeg, hoe wil je lachend op de foto? Hij, ja, ik wil
een beetje een grimas had hij.
Ja, we gaan een soort een marketing trainer die daar even gezegd hoe die moet poseren. En hoe die dan representatief uit de hoek komt zitten en zo. Ik zei, oh, dus jij wil vrolijk op de foto? Nou, dan moet je wel echt vrolijk kijken, niet zo. Gewoon, dus denk maar aan iets heel vrolijks, denk maar aan de kerst. En toen ging hij zoeken naar het kerstgevoel. En als je hem ook maar een beetje kent, Dan weet je dat hij thuis zit, waarschijnlijk met de verrekijker zit hij naar de kerstboom van zijn buren te kijken. En die zit natuurlijk in een totaal isolement. Dus dat kerstgevoel, dat is iets waar hij heel erg gewoon op zoek naar moest eigenlijk. En dus hij ging zo zoeken naar wat kerstgevoel. En dat was de foto. Want je zag ook zijn kwetsbaarheid opeens. En hij was er dus helemaal niet blij mee. Want dat masker was natuurlijk totaal...
In duigen.
Ja.
Dus de ontregeling is het belangrijkste eigenlijk. En je bepaalt per situatie hoe je iemand kunt ontregelen.
Ja, je hoeft niet altijd te ontregelen. Soms moet je ook troosten. Of moet je gewoon een goede grap vertellen. Heel mooi. Het kan heel mooi zijn als iemand bijvoorbeeld heel spontaan lacht. Gewoon, maar niet voor de camera. Maar echt lacht. Gewoon. Dan heb je een grote moppetrommel. Hè? Dan heb je enorme narcisten. En die zijn natuurlijk het leukst voor mij. Om natuurlijk gewoon met bepaalde beledigingen. Om die gewoon van hun apropos te krijgen.
Wat zeg je dan bijvoorbeeld? Want je wil niet dat iemand wegloopt natuurlijk. Je wil geen wiegel nog een keer.
Van die wiegel heb ik natuurlijk wel iets geleerd. En ik zorg er altijd wel voor dat tijdens de sessie dat er redelijk acceptabele foto's gemaakt zijn. En dan ga ik door natuurlijk, want dan wordt het een sport.
Dan neem je risico eigenlijk om tot het beste te komen.
Ja, maar ik ga niet meteen al iemand lopen beledigen of zo.
Ja. Kan ook, ja. Maar doe eens een belediging, wat zeg je dan?
Ik moest voor de quote, soms, ik moest veel zakenmensen fotograferen. Dat waren vaak van die lastpakken. En op een gegeven moment moest ik Wim Dik fotograferen. Dat was de grote baas van de KPN. En ik zat heel lang te wachten tot hij in zijn kantoor kwam. En die secretaris een beetje nerveus en zo. En, meneer Dik is heel druk en zo. En hoe langer ik wachtte, hoe geïrriteerder ik raakte. Toen kwam hij binnen met twee hele grote koffers. Maar het was eigenlijk een heel klein mannetje. Gewoon. En ging hij voor die camera's. En toen begon het inderdaad. Ik zeg, eigenlijk bent u heel erg klein. Gewoon. Ja, dus die hele grote macho. En dan met die secretaresses erbij. En alles. Weet je, dat is natuurlijk iets wat je dan zegt. Dan breng je iemand al eigenlijk... naar een soort gelijkwaardig iets.
En wat leverde dat voor foto op? Hielp dat uiteindelijk voor het beeld?
Nou, hij bleef in ieder geval wel staan, ja. Want hij dacht ook van, ik ben wel klein, maar je moet mij wel groot fotograferen. Dus dan ontstaat er wel een soort van ding. En ik moest de minister van Financiën fotograferen, Onno Ruding bijvoorbeeld. En die was al geïnterviewd en die interviewer, dat was Joost Ramaar. Maar die kwam dus terug van het interview. Die zei, die Ruding, ik had mijn opnameapparaat mee, maar ik was vergeten nieuwe batterijen erin te zetten. Dus die Ruding begon me helemaal af te zeiken. Dat is echt een enorme mierenneuker. Ik zei, is goed dat ik het weet. Dus ik naar zijn kantoor, ik had gewoon alles neergezet en... hij komt binnen, hij krijgt een heel slap handje. En hij zegt van, u heeft 5 minuten. Ik zeg, wat? 5 minuten? Dan gaan we maar even snel aan de slag. En toen ging ik dus meteen heel close. En toen keek ik naar zijn, hij had een enorm groot monteurbril. En ik zit zo te kijken. Ik zeg van, dit ziet er allemaal fantastisch uit, maar er zit stof op u. Dat was roos. Dat was op zijn brilglaas terechtgekomen. En toen gebeurde er dus dat hij een zakdoek uitklopte. En hij pakte die bril. En hij ging die bril poetsen. En ik denk, baf. En hij zet die bril op. Ik denk, dit is een geweldige foto. Eigenlijk gewoon... Dus ik ga naar mijn tas, ik doe mijn camera in mijn tas. En hij gaat zitten en hij denkt van, ga nou nog een foto maken. Ik zei, hij is al klaar. En toen zei ik van, u had 5 minuten. Maar ja, ik had 5 seconden gewoon. Maar dat is ook een soort, je ontregelt. En dan weet je, dan, als het goed uitpakt, dan kan het echt iets heel goeds opleveren.
En Koos, speelt het die traagheid voor jou? Herken je dat een beetje waar Martijn mee begon? Eigenlijk zijn inleidende vraag. Van ik lijk er een soort traagheid in te zien. Snap je wat ik daarmee bedoel?
Ja, ik heb jarenlang heb ik heel spartaans gewerkt met grote platencamera's. Dus dat waren negatieven, die waren ongeveer zo groot als een A4'tje. En ik was heel erg geïnteresseerd in de portretten van August Sander en Evden en Penn. En dat waren vaak platencamera's. En dat vertraagt heel erg. En dan moet je gewoon heel erg goed concentreren, zeg maar. Maar toen ik op een gegeven moment in kleur ging werken, toen ben ik dus digitaal gegaan. En toen ontstond er dus eigenlijk een situatie waarbij ik dus inderdaad in de terloopse kon gaan werken. Maar die traagheid, dat zat er ook nog steeds in. En de werk van de laatste jaren, daar zit wel veel meer beweging in. En iets dat er gebeurt met de persoon waarvan je denkt van wat gek, hij doet zo. Of iemand begint spontaan te huilen of te schaterlachen. Of, dus door de digitale ontwikkeling kan ik dat veel beter vangen. Als ik nu weer terug ga naar de plaatcamera, ja, dan wordt het weer statie-achtig.
Ja, precies. Ja.
En soms dan moet je gewoon je stijl veranderen. Ook om weer jezelf nieuwsgierig te krijgen naar wat je aan het doen bent.
Ja, en ik heb je ooit wel eens horen zeggen ergens dat je ook wel eens portretmoe kan zijn. Of misschien
ik kan hopeloos portretmoe zijn. Ja,
en misschien ligt dat in een lijn met een creatieve blok? Of
ik heb periodes, dan voel ik het echt maanden niet. En dan gaat dat werk wel door. En dan meestal een paar jaar later, als ik dan terugkijk, dan zie ik niet meer precies in welke periode dat was. Dus blijkbaar kan ik dan op de automatische piloot werken. Maar ik zie ook wel aan bepaalde sessies dat ik er echt totaal niets mee had. En dat is op zich ook wel interessant, want dat gaat ook over jezelf. Mm. Het ligt vaak nog niet eens aan die persoon, maar je voelt gewoon niets in combinatie met die persoon. En dan,
precies. Dan ontstaat er dus ook niks. Dan is het een suipertrip.
Nou, bijvoorbeeld het Koningshuis. Nou, ik vond het helemaal niks. En ik voelde niks. En ik dacht van, ik heb een heel groot probleem. Want straks hangt mijn slechtste foto overal.
Ja.
Ja. En dan denk ik van, nou, ik had het beter niet kunnen doen eigenlijk.
Hoe heb je het opgelost?
Ik heb het al nooit opgelost.
Dat is gewoon een feit?
Dat is gewoon een feit, ja.
Maar achteraf heb je er spijt van?
Je bent er nog niet blij mee?
Nou, ik ben er niet trots op. Nee. En ik zie ze hangen dan ook in die rechtszaal en zo. Ik mag er eigenlijk ook niks over zeggen. Want dan zit je straks in een rechtszaal en dan hangt die foto ook nog een keer aan de muur. Ja. En ik had niks met die mensen. Echt helemaal niks.
En daar kon je dus niet doorheen breken? Want we hebben net de trucendoos gehoord.
Nee, maar ik had geen ik had geen enkele. Ik zat gewoon naar een onbegrijpelijke poppenkast te kijken. Mm. En je kan hem kwaad maken, maar dat slaat nergens op, want dan gebruiken ze het niet.
Een soort schaakmat situatie eigenlijk. Je kunt alleen maar een saaie foto opleveren.
Nou ja, ken je dat liedje van ik zag twee beren broodjes smeren. Oh, ja. Het was een wonder. Dat had ik wel. Ik sta hier. Ik weet niet wat ik zie, maar het is niet mijn ding.
Ja, ja. Surrealistische ervaring gewoon.
Ja, een soort Erwin Olaf, die kon dat wel. Want die was ook heel goed in clowns, denk ik dan de hele tijd.
Subtiele belediging, ja.
Ja, maar dat zei ik ook altijd. Van, had beter Erwin Olaf kunnen bellen. Ja, die maakt fantastische clownsfoto's. Heel serieus.
Waarom wilden ze jou hebben, weet je dat?
Ik heb geen idee, omdat ik heel snel was. Dat haar een majesteit. Ja, dat krijg ik sowieso niet aan mijn strot. Ik denk, doe even normaal. Ja, weet je, gewoon.
Neem aan dat het ook te maken heeft met dat je in zo'n setting helemaal niet die vrijheid hebt. Of dat er geen ruimte is voor die nieuwsgierigheid of spontaniteit. Die normaal gesproken voor jou een portret maakt. Die was het dan denk ik niet.
Nee, maar dat maak ik met heel veel sessies mee. Dat je toch denkt van,
In opdracht.
Ja, het is altijd opdracht. Ik zoek het vanuit mezelf nooit op. Nee. Dus die opdracht, ja, dan op een gegeven moment denk ik, oh god, hopeloos, dit. Maar dat is onverklaarbaar, want soms dan doe je een opdracht en dan komt iemand binnen en dan denk je van, nou, dit wordt helemaal niks. En dan maak je de einde naar een fantastische foto. Dat is heel gek. Hm. Gewoon onverwachts.
En die opdrachten gaan dan, zijn het door op een soort automatische piloot? Als je het even niet meer ziet zitten of even in een blok
zit? Ja, dan
zit.
Blijkbaar dan, ben ik wel nog scherp genoeg. Hm. En met die timing, zeg maar.
Ja.
Maar soms komen hele beroemde mensen binnen en dan zit er geen één goede foto tussen. Voor mij dan.
Ja. En hoe heb je dat met eigen projecten of eigen, uit eigen initiatief, portretsessies? Hoe vind je die inspiratie weer terug als je in zo'n fase zit van geen inspiratie of een creatieve blok?
Ja, ik ga op een eiland. Ik heb een eiland in Vinkeveen. Ik ga op een onbewoond eiland zitten. En dat eiland heet Eiland de Misantroop, heet het.
Oké.
Dat betekent de mensenhater. En heel veel mensen denken van, ja, oh, dat gek. Ik zeg, ja, want het is ook net de Malediven, zeg ik dan. Het is net de Malediven en het is tropisch. En ja, ja, misantroop. Ja, leuk, mogen we langskomen? Ik zeg, nee, liever niet. Maar dan trek ik me ook terug. En dan ga ik me bezighouden met tuinieren en andere dingen. En koken en een beetje op een andere manier in het leven staan dan... Ik ben eigenlijk een part-time fotograaf. Ik kan het niet fulltime. Dus ik moet af en toe dat eiland zorgt ervoor dat ik de nieuwsgierigheid weer een beetje herstel. Ja. Zo.
Nou, dan weet ik wat mij te doen staat als ik
gewoon een eiland kopen.
Zo snel mogelijk
een eiland kopen. Nou, dan wordt dat hem gewoon.
Dus we moeten de setting hebben waarin je je weg vindt, die je helemaal eigen hebt gemaakt. Je moet je camera kennen, maar niet te goed. Je moet nieuwsgierigheid voelen naar degene die voor de lens staat. En je moet zoeken naar iets wat afwijkt van het normale. Wat misschien niet regelend is. De trucendoos gaat open en er moet iets komen wat niet bekend is.
Ja.
Martijn, wat neem je mee naar huis als je dit zo hoort? Ik heb de samenvatting al een beetje gegeven, maar wat neem jij mee?
Een eiland.
Een eiland kopen. Toch dat eiland, is eigenlijk het belangrijkste.
Om je te kunnen opladen. Maar eigenlijk heb je zo'n eiland natuurlijk. Dat ligt in Tsjechië.
Eigenlijk is dat wel een plek inderdaad waar ik die rust vind en altijd al gevonden heb. Nee, ik vind het eigenlijk heel mooi wat ik gehoord heb. En ook heel veel best wel herkenbaar. Ik sta nu natuurlijk eigenlijk een beetje in de startblokken van een heel proces aan wat mijn carrière dan ook gaat worden in deze wereld. Ik was vooral heel erg benieuwd inderdaad naar hoe zo'n proces gaat bij Koos. Van het portretteren en de ruimte maken voor het ontstaan van zoiets. En ook hoe je uit een zwart gat of hoe je uit een creatieve blok kan komen. En ja, dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden.
Ja, dankjewel. Ik wens je heel veel succes met het uit de startblokken schieten. Maar volgens mij ben je al aardig op weg. Dankjewel Koos, voor je tips en verhalen.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast. Vond je hem leuk? Abonneer je dan vooral op de reeks, zodat je niks mist. En luister ook eens eerdere afleveringen terug. Bijvoorbeeld rondom fotografie met Stefan van Vleteren, Viviana Sassen of Robin de Pui. De muziek die je hoort is van Maarten Hogenhuis en mijn naam is Luc Hezen. Tot de volgende aflevering.